En daarna lezen we 2 Timotheus 4, vers 6 tot en met vers 18. De schriftlezing is 2 Timotheus 4, vers 6 tot en met vers 18.
Want ik word nu tot een drankoffer geofferd en de tijd mijner ontbinding is aanstaande. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige rechter in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. Benaastig u haastelijk tot mij te komen. Want Demas heeft mij verlaten, hebbende de tegenwoordige wereld lief gekregen. En is naar Thessalonica gereisd. Crescens naar Galatië, Titus naar Dalmatië. Lucas is alleen met mij. Neem Marcus mede en breng hem met u, want hij is mij zeer nut tot de dienst. Maar Tychicus heb ik naar Efeze gezonden. Breng de reiswandel mede, die ik de Troas bij Carpus gelaten heb, als gij komt en de boeken in zonderheid de perkamenten. Alexander de kopersmid heeft mij veel kwaad betoond. De Heere vergelde hem naar zijn werken. Van welke wacht gij u ook, want hij heeft onze woorden zeer tegengestaan. In mijn eerste verantwoording is niemand bij mij geweest, maar ze hebben mij allen verlaten. Het wordt u niet toegerekend, maar de Heere heeft me bijgestaan. Hij heeft mij bekrachtigd, opdat door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking. En alle heidenen dezelfde zouden horen. Ik ben uit de muil des leeuws verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
De tekst voor de preek vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte 2 Timotheus 4, vers 17 en 18. Waar Paulus vanuit de gevangenis het volgende schrijft. Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij bekrachtigd. Opdat men door mij ten volle zou verzekerd zijn van de prediking en alle heidenen dezelfde zouden horen. En ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. De welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Gemeente, jongens en meisjes. Ja, ik denk dat je nog nooit van Dirk Arie van den Bosch hebt gehoord. Weet je wie die was? Hij was in de Tweede Wereldoorlog dominee in Den Haag. Maar hij werd door de Duitsers opgepakt en in de gevangenis gezet. En een jaar later overleed hij. In de gevangenis schreef hij brieven. Naar huis, naar zijn vrouw, naar zijn kinderen. En die brieven die zijn bewaard gebleven en kort geleden in boekvorm uitgegeven. En als je die brieven leest, dan kom je erachter wat hij allemaal heeft meegemaakt. Waar hij verdrietig van werd. En ook dat hij heel blij was en dat hij alle gelegenheden die er zich voordeden aangreep om iets te vertellen over de Heere aan de andere gevangenen. Je merkt in die brieven dat hij heel veel van de Heere had. Nou, dat merk je ook bij Paulus. We bezoeken hem vanmorgen in de gevangenis te Rome. Zie hem zitten, jongens en meisjes. Hij is aan het schrijven. Niet voor het eerst. Paulus heeft al veel meer brieven geschreven aan allerlei gemeentes. Maar nu schrijft Paulus zijn laatste brief, zijn afscheidsbrief. En hij laat in zijn hart kijken. Als hij terugkijkt, vooruitkijkt en omhoog kijkt. En we kijken vanmorgen mee als we luisteren naar Paulus' afscheidswoorden vanuit de gevangenis. Thema voor de preek is Paulus' afscheidswoorden vanuit de gevangenis. Paulus' afscheidswoorden vanuit de gevangenis. Hij mag verwonderd terugzien. Hij mag hoopvol vooruitzien. En hij mag dankbaar omhoog zien. Dus hij mag verwonderd terugzien, hoopvol vooruitzien en dankbaar omhoog zien. Kijk, daar zit Paulus in de gevangenis te Rome. Hoe oud is die? Een dikke 60 jaar. Keizer Nero vervolgt de volgelingen van de Heer Jezus en Paulus is ook opgepakt. Dat zal niet lang meer duren of hij zal sterven. Zijn executie is aanstaande. En wat doet Paulus? Hij pakt in de gevangenis de pen en hij schrijft een brief. Nee, niet aan een bepaalde gemeente, maar aan één persoon. Aan wie? Aan Timotheus. Met hem had Paulus een hele bijzondere band. Het is als het ware een zoon van hem, een geestelijke zoon. En Paulus, hij spoort hem aan in het eerste gedeelte van hoofdstuk 4, vers 2. Predik het evangelie. En in vers 5, lijd verdrukking, ga door met je werk, ook als het moeilijk is. Want dat heb ik ook gedaan, ik die aan het eind van mijn leven sta. En dan laat Paulus in zijn hart kijken. In onze tekst vind je de woorden die in zijn afscheidsbrief zo'n beetje de laatste woorden zijn op de groeten na die daarna nog volgen. En Paulus, hij kijkt allereerst terug. Terug op zijn leven. En dan is Paulus verwonderd, want wat ziet hij? Hij ziet dat de Heer hem heeft bijgestaan. Nou, weet je wat dat is? Jongens en meisjes, iemand bijstaan, nou dan ben je bij iemand om de ander te helpen. En je staat je best bij als je een boodschapje voor haar doet. En je staat je klasgenootje bij als je haar of hem helpt met een moeilijke rekensom. En je staat je broer bij als je hem helpt met zijn kamer te behangen. En nou zegt Paulus, maar de Heere heeft mij bijgestaan. Hij heeft mij geholpen. Ja, ja, maar hoe dan? Nou, dat schrijft Paulus in vers 17. Hij heeft mij bekrachtigd. Hij heeft mij geholpen door mij van kracht te voorzien. Letterlijk staat er, hij heeft mij van dynamiet voorzien. Nou, is dynamiet krachtig of niet? Paulus schrijft, de Heere, die heeft zijn kracht in mij gegeven. En zo kon ik verder. Hij heeft mij overeind gehouden. Ik kon doen wat ik moest doen. Ja, maar wat moest Paulus dan doen? Het evangelie verkondigen. Dat was zijn taak. Paulus die was aangesteld om aan Joden en vooral ook aan niet-Joden, aan heidenen het evangelie te prediken. En het is niet voor niks dat je dat woordje in vers 17 ziet staan. Dat woordje prediken. Prediking. Want Paulus weet zich geroepen om te prediken. En het woordje dat hier voor prediken gebruikt wordt, het woordje kerygma, laat zien dat je dan woorden doorgeeft van een ander. Het heeft te maken met het woordje heraut. En wat deed een heraut vroeger in de middeleeuwen? Een heraut gaf woorden van zijn heer, van de koning door. Kwam die met zijn eigen woorden, maar hij gaf de woorden van de koning weer. En zo is Paulus niet met zijn eigen woorden rondgetrokken, maar heeft hij Gods woorden doorgegeven. En heeft hij op gezag van God gesproken. Hij kwam namens zijn zender, de Heere. Wanneer werd Paulus een heraut? Toen hij op weg was naar Damascus. En weet dat nog als de dag van gisteren. Toen werd hij in dienst genomen door de grote koning. En sindsdien heeft hij het evangelie, de blijde boodschap, verder verteld, verkondigd. Sindsdien heeft hij verteld over de Heer Jezus die gekruisigd is, maar die ook weer is opgestaan. Sindsdien heeft hij Christus verkondigd. Heeft de Heer Jezus geschilderd voor de ogen van zoveel mensen. In zijn vernedering en in zijn verhoging. Hij heeft de Heer Jezus aangewezen. En aangeprezen in zijn noodzakelijkheid. Hij heeft gezegd, je hebt als sterfelijk zondig mens echt de Heer Jezus als verlosser nodig. Hij heeft de Heer Jezus aangewezen en aangeprezen. In zijn dierbaarheid en zijn gepastheid. Echt, er is zoveel te vinden bij hem. En hij wil je ook zoveel geven. Hij past zo goed bij u. En als heraut is Paulus overal geweest. Vele, vele duizenden kilometers heeft hij afgelegd. En nee, niet overal was hij welkom. Er was heel vaak tegenstand. Weet je wat er met Paulus gebeurde, jongens en meisjes, toen hij anderen ging vertellen over de Heer Jezus? Nou, de ene keer werd hij de stad uitgegooid. En was hij meer dood dan levend. Een andere keer ging de geestel over zijn rug. En nog weer een andere keer kreeg hij stokslagen. Hij werd uitgescholden. Hij werd gelasterd. En hij heeft ook allerlei ontberingen geleden. Honger en dorst. En Paulus had geen vaste woonplaats. En als dienaar van God had hij geen traktement, wat predikanten vandaag wel hebben. Hij was ook tentenmaker om in zijn behoeften te voorzien. Paulus heeft allerlei nare dingen meegemaakt. Hij heeft schipbreuk geleden. Hij heeft verschillende gevangenissen van binnen gezien. In Rome, in Filippi, in Caesarea, in Jeruzalem. Hij heeft allemaal in de gevangenis daar in die plaatsen gezeten. En meerdere keren heeft hij de dood in de ogen gekeken. In onze tekst, het slot van vers 17, gebruikt hij het beeld van een leeuw. Die zijn bek open doet om zijn prooi te verslinden. En ja, als je oog in oog staat met een brullende leeuw die zijn bek open doet, dan ben je echt wel in gevaar. Nou, Paulus is vaak in groot gevaar geweest. Daarom gebruikt hij dat beeld van een leeuw dat teruggaat op Psalm 22. Een leeuw die zijn muil, zijn bek openspet. En die opengesperde bek van de leeuw is heel dichtbij. En die leeuw die wil maar één ding, die wil zijn kaken sluiten om het hoofd van Paulus heen. Meerdere keren heeft Paulus de dood in ogen gekeken. En de scherpe klauw van de leeuw die ging over zijn lichaam. Hoe zou Paulus eruit hebben gezien als hij vanmorgen hier op de preekstoel zou staan? Ik denk dat hij echt onder de littekens heeft gezeten. En waarom? Puur en alleen omdat hij anderen het evangelie heeft verteld. Het goede nieuws. Nieuws om blij van te worden. Want het is het bevrijdende evangelie dat er genade is voor de grootste van de zondaren. Ja, maar dat nieuws is tegelijkertijd ook heel ontdekkend. En is tegelijkertijd ook heel confronterend. Want het legt ook de vinger op de zere plek. Het laat je zien, maar jij redt het niet in eigen kracht. Je hebt vergeving nodig, je hebt bekering nodig. En dat het God die woorden laat horen. Ja, dat heeft te maken met zijn liefdeshart. Dat klopt. Voor zondige mensen. Maar dat zijn wel woorden die vernederend voor ons mensen zijn. Want dat betekent dat je moet buigen voor de Heer. Dat je het roer van je levensschip in handen moet leggen van de grote koning. Ja, en dat willen wij van nature niet. Dan verzetten we ons tegen. Daar komt onze hoogmoed en onze eigen wijsheid naar boven. In vers 3 zegt Paulus: er zijn mensen die de gezonde woorden, de goede woorden van God, die je gezond willen maken, die je helemaal willen genezen, die je eeuwig geluk op het oog hebben. Er zijn mensen die die gezonde woorden niet kunnen verdragen. Ze worden woest. En als een getergde leeuw springen ze omhoog. Ja, en dat heeft Paulus ervaren. En toch heeft Paulus als een trouwe heraut de woorden van de koning doorgegeven. Paulus, hij vergelijkt zich in vers 7 met een atleet die maar niet een paar honderd meter sprint. Nee, maar die een marathon loopt. En bij een marathon komt het aan op uithoudingsvermogen. Dan is de weg lang, misschien voor je gevoel wel te lang. Maar Paulus zegt, als hij terugkijkt in de gevangenis op zijn leven: ik heb het volgehouden. Ik ben niet bezweken. En hoe komt dat? Is dat omdat Paulus zo'n doorzetter was? Zo'n moedige strijder? Komt dat omdat Paulus zo sterk was in zichzelf? Geeft hij zichzelf een schouderklopje? Verschijnt er bij het opschrijven van de laatste woorden in deze brief een trotse glimlach op zijn gezicht? Zegt hij: wat ben ik toch handig geweest en lenig, dat ik aan de bek van de leeuw ben ontkomen? Nee, in onze tekst geeft Paulus een heel ander antwoord. En hij zegt: de Heere heeft mij bijgestaan. En hij heeft mij bekrachtigd, kracht gegeven. En hij heeft mij uit de muil van de leeuw verlost, zodat ik herauwd kon zijn en kon blijven en het goede nieuws verder kon vertellen. Ja, ook kort geleden nog. Toen ik voor de rechter werd gedaagd. Toen de eerste rechtszitting plaatsvond in Rome. En in gedachten gaat Paulus terug naar die eerste zitting. Werd Paulus verweten wat in die tijd andere christenen verweten werd? Werd er gezegd tegen Paulus toen hij terecht stond in Rome: Paulus, jij staat terecht omdat jij volgeling bent van die man. Die man die aan het kruis werd vastgespijkerd. En we hebben gehoord dat jij ontrouw bent aan de keizer. En dat jij onze goden niet vereert. En dat je een kannibaal bent omdat jij het lichaam eet van andere mensen bij een of andere speciale maaltijd. Het avondmaal. En Paulus, jij bent staatsgevaarlijk, want jij verkondigt principes die ingaan tegen de principes van ons Romeinen. Paulus, hij werd aangeklaagd, beschuldigd en toen mocht hij zich verantwoorden. Het is kort geleden gebeurd. En toen was er niemand die naast hem stond. Toen was er niemand die hem hielp. En dat had wel gekund. Want volgens het Romeinse recht mocht Paulus bijgestaan worden door anderen. Wij zouden zeggen door een advocaat. Maar die anderen, zegt Paulus in vers 16, die waren nergens te zien. Er was niemand die hem steunde. Er was niemand die hem adviseerde. Er was niemand die hem bijviel. Er was niemand die het woord voor hem voerde. Hij stond er helemaal alleen voor. En als Paulus daaraan terugdenkt, legt hij de pen even neer. Maar dan pakt Paulus de pen weer op. En met grote letters schrijft hij het eerste woordje van vers 17 op. Maar, en dat geeft een geweldige tegenstelling aan. Maar, ook toen ik terecht stond, heeft de Heere mij bijgestaan en geholpen. Ik was niet alleen. En ik stond er niet alleen voor. Want God gaf mij wijsheid en Hij gaf mij moed. En Hij gaf mij vrijmoedigheid en Hij gaf mij woorden. Welke woorden? Woorden om zijn onschuld te bewijzen? Woorden om zichzelf vrij te pleiten? Nee, woorden die vol zijn van het goede nieuws. Woorden vol van het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus. Paulus schrijft: de Heere heeft mij bijgestaan en geholpen. En het is niet voor niets dat Paulus hier het woordje Heere gebruikt. Dat staat in het Grieks. Het woordje Kyrios. Dat is de naam die keizer Nero voor zichzelf had opgeëist. Hij zei: ik ben de Kyrios. Ik ben Heer en Meester. Ik ben de machthebber. En Paulus zegt: nee, er is maar één Kyrios. Er is maar één Heer en dat is mijn Heer in de hemel. En Hij heeft mij bijgestaan. En bekrachtigd, ook toen ik voor Nero terecht stond. Hij was bij mij. Precies zoals de Heer Jezus al beloofd had in Matthäus 10. Als je overgeleverd wordt, dan hoef je niet bezorgd te zijn over wat je zult zeggen. Want ik geef je de woorden in mijn mond. En Paulus knikt. Ja, zo was het gegaan. Dat had Paulus trouwens al vaker ervaren. Dat de Heer hem hielp en bijstond en de woorden in de mond gaf toen hij stond voor Agrippa bijvoorbeeld. Maar nu heeft hij het opnieuw ervaren en dat in Rome. In Rome, het hol van de leeuw, waar keizer Nero woonde. Maar de Heere stond hem bij. Precies zoals hij beloofd had toen hij in Jeruzalem was, in Handelingen 23. Paulus, heb goede moed, want zoals je hier in Jeruzalem getuigd hebt van mijn naam, zo zul je ook in Rome getuigen van mij. En toen Paulus vanuit Jeruzalem naar Rome ging en schipbreuk leed en er een storm op zee ontstond, toen stuurde God een engel naar hem toe die hem bemoedigde en zei: Paulus, wees nou maar niet bang, want je zult echt wel behouden aan land aankomen, want je zult in Rome voor de keizer getuigen van mij. En Paulus kijkt om zich heen. Nu was hij er. In Rome. Als een gevangene. Maar hij had als een herauwd voor de rechter gestaan. God gaf hem de woorden. En Paulus is er blij mee. Hij ziet dat als Gods leiding. Hij ziet dat als vervulling. Vervulling? Ja, want dat woord gebruikt Paulus in vers 17. In onze vertaling zie je dat niet zo. Als je vers 17 leest, dan hoor je Paulus zeggen, kijk maar mee, ik ben hier in Rome. Omdat men door mij ten volle verzekerd zou zijn van de prediking. En alle heidenen dezelfde zouden horen. Maar iets eenvoudiger vertaald, ook iets letterlijker. Ik ben hier in Rome. Opdat ik de prediking zou vervullen. Vol zou maken. Die de heidenen moeten horen. Dus stel jongens en meisjes. Dat de taak van Paulus was om een beker helemaal te vullen met water. Nou, Paulus zegt, ik ben begonnen als heraut om het water van het evangelie te gieten. En kijk eens, ik ben bezig geweest en nu is de beker helemaal gevuld. Tot aan de rand. Mijn taak zit erop. Ik heb voor de rechterstoel gestaan van de keizer. Voor het Romeinse publiek. Het centrum van de wereld. Eigenlijk voor heel de wereld heb ik het evangelie verkondigd. En dat was mijn taak. En die is vervuld. En Paulus, hij kijkt terug op zijn leven. En hij geeft alle eer aan de Heer. Hij heeft mij bijgestaan. En hij heeft mij kracht gegeven. Nou kunt u dat ook zeggen. En kun jij ook van die momenten aanwijzen in je leven. Dat de Heer je hielp. Je kijkt misschien terug. Op afgelopen studiejaar. Of op je studietijd. En zegt, ja, ik vond dat geweldig moeilijk om te getuigen van de Heer Jezus. Om uit te komen voor het geloof. Zeker bij andersdenkenden. Maar ik bad om wijsheid. En toen was er een moment en later nog een keer dat ik iets verteld heb over de Bijbel en over wie God voor mij is. En ik zag er tegenop en de reactie die was misschien ook wel teleurstellend van anderen. Maar je kunt zeggen, de Heer hielp mij. Hij stond mij bij. Hij gaf mij kracht. Dan kun je met Paulus het nazeggen. Hij heeft mij bijgestaan. Of misschien was het of is het in de opvoeding heel moeilijk. Het loopt niet zoals je het graag zou zien. En er zijn van die momenten dat je echt in het haar zat. Dat je moedeloos was. En toch zou je de Heere tekort doen als je alleen maar zou klagen. En je zegt, Heere, u hebt mij bijgestaan. U hebt kracht willen geven. Uithoudingsvermogen. Of misschien zie je terug op hele moeitevolle, zorgvolle omstandigheden. Je huwelijk liep stuk. Je vrouw raakte ernstig depressief. Je vader werd ernstig ziek. De kinderzegen werd je onthouden. Je verloor een baan. Je verloor iemand waar je zoveel van hield. En misschien ben je toen wel net als Paulus teleurgesteld geraakt in anderen. Ze lieten je vallen. Ze keken niet naar je om. Ze hielpen je niet. Stonden je niet bij. En tegelijkertijd kun je toch zeggen, maar de Heere heeft mij en heeft ons wel bijgestaan. Hoe moeilijk het ook was. Maar hij heeft ons bekrachtigd. Of misschien ben je wel voor de dood weggehaald. Ben je uit de muil van de leeuw van de dood verlost. Ik zie die broeder uit mijn eerste gemeente nog voor me na een hele ingrijpende operatie. Waarvan de artsen zeiden, u moet er niet op rekenen dat u door de operatie heen komt. Ik zocht hem op, hij zat op de rand van zijn bed. Zijn benen, die gingen wat heen en weer, die hingen zo naar beneden. En hij zei met tranen in zijn ogen. Dominee, nu weet ik wat genade is. Hij heeft mij uit onverdiende genade bijgestaan. Kracht gegeven. Uit de muil van de dood verlost. En heeft de Heer dat ook niet gedaan? U bijgestaan nadat je tot geloof kwam. Want Paulus die maakt in deze afscheidsbrief heel duidelijk dat geloven strijden is. En de Satan die noemt Petrus ergens een sterke leeuw die rondgaat om je te verscheuren. En op wie heeft die leeuw, heeft Satan het gemunt? Op kinderen van God. Want hij wil niet dat, als u tot geloof bent gekomen, dat er groei in de genade is. Dat u geestelijk gezien verder komt. Hij doet er alles aan om je te laten struikelen. Hij wil je pootje lichten. Je moedeloos maken. Je liefde tot God laten verflauwen. Hij wil voorkomen dat je met steeds meer verwachting het van de Heer verwacht. Hij wil je verleiden. Hij wil je moe maken. Hij wil je verwonden. En misschien is het wel gelukt. Maar wat deed je? Je riep tot God. Wil mij, Psalm 17, uw bijstand niet onttrekken. Uw zorg bewaak mij van omhoog. Bewaar mij als de appel van uw oog. Wil mij met uw vleugelen dekken. En wat gebeurde er? De Heere zocht je op. Want hij ziet, zegt een andere dichter, wie op zijn bijstand wacht. En hij deed zijn naam eer aan. Ik ben erbij. Ik zal er zijn. En hij gaf je nieuwe moed. En nieuwe kracht. En hij stond je bij. En hij verloste je uit de muil van de leeuw. Hij sloeg zijn sterke, zorgende, liefdevolle, helpende, zegenende handen om je heen. Nou, heb je dan niet alle reden om vanmorgen verwonden terug te zien en hen te eren? En heb je dan ook niet alle reden om hoopvol vooruit te zien? Want Paulus doet het allebei. Hij kijkt verwonden terug, maar ook hoopvol vooruit. Onze tweede gedachte. Ja, dat Christus hem bijstond, hem kracht gaf, hem verloste uit de muil van de leeuw, dat is voor Paulus de garantie dat God hem ook verder zou helpen. Paulus kijkt vooruit en hij zegt in vers 18, hij zal mij verlossen van alle boos werk. Wat bedoelt Paulus? Bedoelt hij, ik zal van mijn eigen boze werken, van al mijn zonden verlost worden? Nee, dat bedoelt Paulus niet. Paulus heeft het niet over de boze werken die hij doet, maar de boze werken waar hij een slachtoffer van kan worden. Paulus die weet, dat heeft hij al eerder geschreven, ik ga snel sterven. Ik zal geëxecuteerd worden. Nero die zal mij heel snel uit zijn aards koninkrijk verwijderen. Maar weet je wat God dan doet? Dan haalt God mij binnen in zijn hemels koninkrijk. Dat zegt Paulus in vers 18. En in vers 6 gebruikt Paulus daar een heel mooi beeld voor. Dan zegt hij, de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. En letterlijk staat er, de tijd van mijn losmaking is aanstaande. En dan gebruikt Paulus het beeld van een schip waarvan de trossen worden losgegooid. Die van de haven loskomt en gaat varen. En dan weet je, het schip gaat weg. Paulus schrijft, mijn levensschip wordt losgemaakt van de aardse kade. En de boze wil mijn scheepje laten zinken. Die wil dat ik schipbreuk leid. Maar dat zal niet lukken. Want de Heere, de grote kapitein, die zal mij beveiligen. Die zal mij bewaren, zegt hij in vers 18. Tot en voor zijn hemels koninkrijk. Hij zal mijn levensschip veilig binnenhalen. In de hemelse haven. In het eeuwig koninkrijk van God. En daar, daar is geen gevaar meer. En geen strijd meer. En geen aanvechting meer. En geen leeuw meer. Geen boze meer. En geen Nero meer. Thomas Boston, Schotse puritein uit de 17e en de 18e eeuw, die schrijft, daar, in dat eeuwige koninkrijk van God, is alles goed. Daar ontbreekt je helemaal niets om helemaal gelukkig te zijn. Hij zegt, je zult geen moeite hoeven te doen om te eten, want dat zal je zo in de mond vallen. En het zal er ook altijd dag zijn. De zon schijnt, maar toch is er geen onuitstaanbare hitte. Er is geen regen en toch geen droogte. Boston zegt, dit is het land waar de Heer Jezus vandaan kwam en waar hij weer naar terug is gegaan. En al Gods kinderen gaan ook naar dat land, naar dat rijk toe. En dat is ook Paulus' toekomst. Paulus weet, ik word tot hoge dienst geroepen. Blij vooruitzicht dat mij streelt. Nou mag ik eens vragen vanmorgen. Hebt u dat blij vooruitzicht ook? Kun je het zeggen, als de trossen van mijn levensschip worden losgemaakt, dan zal God mij binnenleiden in de hemelse haven, in zijn eeuwig koninkrijk. Ik ben reisvaardig voor de laatste reis, want ik heb in de Heer Jezus mijn zaligmaker gevonden. God bracht hem, de zaligmaker, bij mij in beeld. En ik ging het zien, hij is het. En ik kreeg hem lief. Ik zag in, ik heb de dood verdiend, het eeuwig oordeel verdiend. Ik lig onder het oordeel. Ik ben in de greep gekomen van de leeuw die luistert naar de naam Satan. Maar God stuurde zijn zoon, het lam van God, die de leeuw uit de stam van Juda is. En hij heeft die andere leeuw overwonnen, de Satan overwonnen. En de vloek die ik verdien, die heeft hij voor mij weggedragen. En hij laat mij in zijn overwinning delen. En daarom kan ik zeggen, wat er ook gebeurt, hij zal mij bewaren voor zijn koninkrijk. En als de dood komt, dan is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dan ben je rijk gezegend. Dan ben je rijk gezegend als dat hoopvol uitzicht er mag zijn. De andere kant is ook waar. Als je de Heer Jezus niet lief hebt. En als je hem niet nodig hebt voor de schuld van je leven die je nooit zelf kunt betalen, dan staat de Heer Jezus je straks niet bij als advocaat. Dan is hij geen beschermer voor jou. Dan is er geen hemels koninkrijk voor je. Zonder de Heer Jezus sta je straks met lege handen, met helemaal niks. Wat je ook van je leven hebt gemaakt, hoe mooi het ook was en hoe vrolijk het ook was. Kijk, je bent misschien jong en gezond. Je hebt een fijne vriendenkring. Je geniet van het leven. Je hebt een mooie baan. Je rijdt in een prachtige auto. Prachtig. Het is je gegund. Ja, natuurlijk. Het kan zomaar zijn dat je dan denkt of zegt, ja, ik mis eigenlijk helemaal niks. Ik heb eigenlijk alles. Ik sta volop in het leven en het zal nog wel even duren voordat de trossen van mijn levensschip worden losgemaakt. Ja, misschien is dat zo, het zou kunnen. Maar hoor eens, ook jij gaat weer plaatsmaken voor een generatie onder jou. En elke dag komen er nieuwe graven bij, niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. En de dood zegt nooit, het is genoeg. En de dood vraagt niet naar jouw omstandigheden. En de dood vraagt niet naar je leeftijd. En de dood vraagt niet hoeveel geld je hebt. Als die komt, dan moet je mee. En hij kan ook heel onverwachts komen, dat weet je wel toch? En als je dan zonder borg sterft, dan verlies je alles wat je had. Dan ben je eeuwig verdrietig. Ja, zegt iemand, dat weet ik. En dat grijpt mij aan. Ik ben niet onverschillig. Ik ben op zoek naar de Heer Jezus. Maar ik vind het zo lastig om die toon van Paulus te vinden die hier aanslaat. Hij zal mij bewaren. En hij zal mij verlossen. Die zekerheid mis ik. En op dat punt bespringt de duivel mij altijd weer en ervaar ik het werk van de boze waar vers 18 het over heeft. En als ik bijvoorbeeld vers 8 lees. En daar zie dat God een rechtvaardige rechter is. Dan slaat de schrik mij om het hart. Ik moet verschijnen voor een rechtvaardige rechter. Jij hebt gelijk. Je ontmoet straks je rechter. Maar weet je wat Johannes zegt in hoofdstuk 5 vers 22? Dat de Vader het oordeel aan de Zoon heeft gegeven. En deze rechter is volgens 1 Johannes 1 vers 21 tegelijk je advocaat. Als je je bedelaarshand naar hem uitstrekt en in het geloof, hoe zwak en hoe klein het ook is, hem omhelst. Dan staat hij je ook bij op dat moment, op die grote dag. Dan verdedigt hij je zaak. En zou hij, die jouw zaak verdedigt, het vonnis tegen jou uitspreken? Deze advocaat is je verlosser. En als hij pleit, dan pleit hij voor zijn eigen zaak. Denk niet dat de Heer Jezus dat slordig doet, want het gaat om zijn eigen bloed. Het gaat om de leden waarvan hij het hoofd is. En daarom zie op de Heer Jezus Christus. Ook als hij die zekerheid zo mist. Want niemand stond hem bij toen hij voor de rechter stond. Hij kwam helemaal alleen te staan. En de leeuw brulde. De Satan, die wilde hem laten struikelen. Hij kreeg een doornenkroon opgedrukt. En werd onschuldig veroordeeld. Hij had zijn leven niet behouden. Maar gegeven, overgegeven. Om anderen te redden. Te verlossen. Te bewaren. Bij te staan. Zie op hem die volhardde om in zichzelf zwakke mensen die het van hem verwachten te leiden en binnen te leiden op zijn tijd in het hemels koninkrijk. Hoor je dat? Want je zegt, ja, ik heb maar een heel klein geloof. En ik zie zo vaak op mezelf. En toch kan ik niet zonder de Heer Jezus. Hij is mijn Kyrios. Mijn Heer en Meester. Dan zal de Heer je naar het rijk van hem begeleiden. Je hebt een paspoort dat getekend is met het bloed van Christus. Dan zullen engelen je bijstaan, je bewaren en ze brengen je thuis. Je hebt geen kwaad te vrezen. Paulus, hij schrijft zijn afscheidsbrief in de gevangenis te Rome. En die laatste woorden, die zijn vol van de Heere. Paulus, die kijkt terug en dan schrijft hij, hij heeft... En hij kijkt vooruit en hij zegt, en hij zal. Ja, en daarom kijkt hij ook dankbaar in het heden omhoog. En zegt hij, hem zij de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. En dat brengt ons tenslotte nog bij onze laatste gedachte. Dankbaar omhoog zien. Vind je het niet opvallend dat Paulus deze woorden opschrijft? Want dan denk je eens even in. Als jij nou in Paulus' schoenen zou staan. En jij zou in de gevangenis zitten. En je weet, ik word binnenkort geëxecuteerd. Je hebt de dood voor ogen. En je gaat een afscheidsbrief schrijven. Wat zou je dan opschrijven? Zou je zelf medelijden hebben met je omstandigheden? Zou je boos zijn op Nero? Zou je jezelf misschien in het zonnetje zetten? Ik heb best aardig gedaan. Maar dat doet Paulus allemaal niet. Hij jubelt het uit. Hem, de drie enige God, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Weet je wat hij daarmee zegt? Alle eer, nu en voor eeuwig, aan God. Geprezen, zij de koning der koningen. Hij heeft mij hier gebracht, in Rome. Dat is geen toeval. Zo heb ik die beker helemaal gevuld. Ook mijn taak vervuld. Hij heeft mij beschermd. Hij heeft mij bemoedigd. Hij houdt mij vast. Hij geleidt mij naar een effen land. Hij maakt zijn belofte waar. Hij houdt getrouw zijn woord. Nou zeg eens. Wat is je reactie op deze laatste woorden van Paulus? Die hij schrijft vanuit de gevangenis. Deze woorden hebben je heel veel te zeggen. Die willen iets losmaken bij je. Ik dacht van de week bij de voorbereiding van de preek dat het eigenlijk heel opvallend is. Dat mensen die in de gevangenis hebben gezeten en iets zijn gaan schrijven, dat wat zij hebben geschreven heel vaak tot zegen is geweest voor anderen. Een paar voorbeelden. Guido de Bray. Die gevangen werd genomen om... Dat hij in de tijd dat de Spanjaarden er waren, in de 16e eeuw, de Nederlandse geloofsbelijdenis had geschreven. Hè? Die kun je terugvinden achter in je Bijbeltje. Een soort uitleg van, nou, dit geloven we nu. Hij komt in de gevangenis. En dan gaat hij brieven schrijven. Aan zijn vrouw en aan zijn kinderen. Weet je wat hij schrijft? Als hij op 45-jarige leeftijd wordt opgehaald... En naar het schavot wordt opgehaald. Hij zegt, ik ben zeer verblijd. Mijn hart springt op, want ik word vandaag uitgenodigd op de bruiloft van het Lam. Velen zijn door die woorden bemoedigd. Ander voorbeeld. Samuel Rutherford. Een Schotse prediker in de 17e eeuw. Die wordt in de tijd van felle geloofsvervolging in de kraag gepakt en in de gevangenis geworpen. Hij mag niet meer preken. Hij kan niet meer preken. Maar wat gaat hij dan doen? Dan gaat hij brieven schrijven zodat hij alsnog kan preken. Brieven die hij schrijft en stuurt naar zijn gemeente. Brieven waar het elke keer gaat. Ze staan vol van de Heer Jezus Christus en zijn werk en zijn persoon. En die brieven die zijn tot rijke zegen geweest. Nog een voorbeeld. John Bunyan. Kwam in de gevangenis te zitten en dan schreef hij dat bekende boek. Misschien ken je het wel. De Christenreis naar de eeuwigheid. En misschien hebt u het wel behandeld afgelopen seizoen. Op de vereniging of een stukje uit het boek behandeld. Hij is door wat hij schreef in de gevangenis velen tot een gids geweest. Nog een voorbeeld. Dominee D.A. van den Bosch. Die dominee uit Den Haag, jongens en meisjes, waar ik de preek mee begon. Die heeft allerlei brieven geschreven vanuit de gevangenis naar zijn vrouw. Eén citaat. Hij schreef bijvoorbeeld: geloven is met gesloten ogen aan Gods hand gaan. En dan moet je niet onder het lopen je ogen op een kiertje open doen. Om te kijken of God je in de sloot laat lopen. Mooi, hè? Woorden die geschreven zijn vanuit de gevangenis, die zijn tot zegen geweest voor velen. En nu hoor jij vanmorgen afscheidswoorden van Paulus uit de gevangenis, die hij geleid door de Heilige Geest heeft opgeschreven. Woorden die samen te vatten zijn met: en hij heeft, en hij zal. Nou, hoe reageer je? Op deze woorden. Dan kun je toch alleen maar in een blijde jubel losbarsten. Hem zij de heerlijkheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog naast u toch lusten? Aan u heb ik genoeg. En van u krijg ik nooit genoeg. Ik zal hem nu in het heden groot maken, want hij, de vorst der aard, is alle hulde waard. Kom, kijk nog één keer in de cel van Paulus. Zie de cipier door de gang lopen. Hij stopt voor de deur van Paulus. De sleutel draait in het slot. De celdeur zwijgt open. Paulus, hij wordt meegenomen. Hij wordt door de aardse rechter veroordeeld. En als zestiger door het zwaard gedood. Maar, en dat is veel belangrijker. De hemelse rechter spreekt Paulus vrij. Niks, geen veroordeling. Want niet alleen de celdeur gaat open. Maar de deur, de poort naar het hemels Jeruzalem zwaait ook open. En misschien heeft Paulus het wel gezongen toen hij op weg was naar Jeruzalem. Jeruzalem, dat ik bemin. We treden uw poorten in. En misschien hebt u het ook wel gezongen toen u in Israël was en naar Jeruzalem ging. En je zegt: wat was dat mooi. Ja, dat was mooi. Maar het kan nog veel mooier. En het wordt nog veel mooier. Als palen poorten in beeld komen. Het Jeruzalem hierboven. Waar het Lam van God op de troon zit. En je zult zingen: Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Paulus' laatste woorden in zijn laatste brief zijn vol van God. Hem zij de heerlijkheid. Maar ik denk dat de eerste woorden van Paulus bij aankomst in het hemels Jeruzalem precies hetzelfde zijn geweest. U zij alle heerlijkheid, alle eer en glorie. U zij alle lof. Nou, wat is jouw reactie op deze woorden? Dat zijn de woorden van u hierop. Weet je wat het geloof zegt? Het geloof zegt er amen op. Amen.